des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernederd en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we uit de 73ste psalm, de versen 8 en 9. Zo ik dit zeggen staven zou, gewis dan ware ik niet getrouw aan het waard geslacht van uw kinderen, en zou hun hoop en moed verminderen. Nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht, maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Dit duurde tot ik uit die drom van nevelen ging in het heiligdom om met de Godspraak raad te plegen. Daar zag ik op wat gladde wegen de voorspoed zelfs de bozen leidt en hoe in het eind hun val bereidt. Zij storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. De verzen 8 en 9 uit de 73ste psalm.
Thank you.
doen we met elkander belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u lezen wat we vinden in het boek Richteren, het 8e hoofdstuk, vanaf het 4e vers tot het einde, waar we lezen het vervolg van de strijd van Gideon tegen de Midianieten. Dit gedeelte wat we dus gaan lezen, Richter 8 van vers 4 tot en met 21, gaan we dus nu ook met u overdenken. Waarna we zingen het 2e vers uit Psalm 70. Als nu Gideon gekomen was aan de Jordaan, ging hij over met de 300 mannen die bij hem waren, zijnde moede, nochtans vervolgende. En hij zeide tot de lieden van Sukkot, geef toch enige bolle broods aan het volk, dat mijn voetstappen volgt, want ze zijn moede. En ik jaag Zeba en Zalmuna, de koningen der Midianieten, achterna. Maar de overste van Sukkot zeide, is dan de handpalm van Zeba en Zalmuna al reden in uw hand, dat wij aan uw Heer brood zouden geven? Toen zeide Gideon, daarom, als de Heere Zeba en Zalmuna in mijn hand geeft, zo zal ik uw vlees dorsen met doornen der woestijn en met distelen. En hij toog van daarop naar Pnuel en sprak tot hem desgelijks. En de lieden van Pnuel antwoordden hem, gelijk als de lieden van Sukkot geantwoord hadden. Daarna sprak hij ook tot de lieden van Pnuel, zeggende, als ik met vrede wederkom, zal ik deze toren afwerpen. Zeba nu en Zalmuna waren te Karkor, en hun legers met hem, omtrent 15.000. Al de overgeblevenen van een ganse leger der kinderen van het oosten. En de gevallenen waren 120.000 mannen die het zwaard uittrokken. En Gideon toog opwaarts de weg dergenen die in tenten wonen tegen het oosten van Noba en Jogbeha. En hij sloeg dat leger, want het leger was zorgeloos. En Zeba en Zalmuna vloden, doch hij jaagde hen na. En hij ving de beide koningen der Midianieten, Zeba en Zalmuna, en verschrikten het ganse leger. Toen nu Gideon, de zoon van Joas, van de strijd wederkwam, kwam voor de opgang der zon, zo ving hij een jongen van de lieden te Sukkot, en hij ondervraagde hem. Die schreef hem op, de overste van Sukkot en hun oudsten, 77 mannen. Toen kwam hij tot de lieden van Sukkot en zeide, ziet daar Zeba en Zalmuna, van de welke gij mij smadelijk verweten hebt, zeggende, is de handpalm van Zeba en Salmuna al reden in uw hand dat wij aan uw mannen die moede zijn brood zouden geven? En hij nam de oudsten die er stad en doornen der woestijn en distelen en weten de lieden van Sukkot door dezelfde verstaan. En de toren van Pnuel wierp hij af en doodde de lieden der stad. Daarna zeide hij tot Zeba en Salmuna: wat waren het voor mannen die gij te Tabor doodsloeg? En ze zeiden: gelijk gij, al zo waren zij, eenerlei van gedaanten als koningszonen. Toen zeide hij: het waren mijn broeders, zonen mijner moeder, zo waarlijk als de Heer leeft, zo gij hem had laten leven, ik zou uw lieden niet doden. En hij zeide tot Jeter, zijn eerstgeborene: sta op, dood hem. Maar de jongeling trok zijn zwaard niet uit, want hij vreesde, terwijl hij nog een jongeling was. Toen zeiden Zeba en Salmuna: sta gij op en val op ons aan, want naar dat de man is, zo is de macht. Zo stond Gideon op en doodde Zeba en Salmuna en nam de maantjes die aan de halzen hunner kemelen waren. Zijn geest is bij zijn woord. Welliefde rijke, getrouwe en volzalige God, die ons ook aan de avond van deze nieuwe dag nog weder met elkander aan deze plaats des gebeds hebt willen samenbrengen. En wij ons weder hebben geschaard om de kandelaar van uw getuigenis. Ach, wij buigen ons voor u neder en wij smeken u ootmoediglijk, Heere, wat gij ons onthouden zoudt in uw vrijmacht, wil ons toch die levenwekkende, zielsvernederende en zielsvertederende bediening van uw heilige geest niet onthouden. Uw geest toch is het, die het woord levend maakt. Ge hebt er ons aan de morgen van deze dag nog bij bepaald, door woord en geest. Wekt gij dode zondaren op uit het graf hunner godvervreemding. Doet gij ze uit dat graf opstaan en leidt gij ze door uw kracht, door de woestijn van dit leven naar het Jeruzalem, dat boven is. En ach, heren, nu bidden we u, wil die genade des geestes dan ook in dit avontuur ons schenken, dat we iets van dat woord wat we met elkander gelezen hebben mogen verstaan. Gij die door uw wonderen macht en kracht het zo kennelijk betoond hebt voor dat volk Israël te strijden. 7 jaren lang had gij de Midianieten als een geesel in uw hand gebruikt om dat volk te tuchtigen, dat weigerde voor u te bukken en te buigen, dat zich boog voor de afgoden en u de God der vaderen smadelijk verlaten had. Maar toen daar een deel was dat met schuldberouw weerkeerde, had ge het betoond een God te zijn die zowel waar en waarachtig zijt in het vervullen van uw bedreigingen, maar ook in het vervullen van uw beloften. Zo mijn volk zich schuldig zal kennen, zo zal ik tot hem wederkeer en ik zal ze mijn heil doen zien. Hoe hebt gij een Gideon geroepen, heren, de minste en de geringste uit zijn vaders huis en uit het armste geslacht van Manasse, maar gij hebt dat arme en geringe willen gebruiken, opdat geen vlees zou roemen voor u. En hoe hebt ge uw woord bewaarheid in het leven van die richter Gideon, en hoe hebt gij het betoond voor hem te strijden, de vijanden verdreven, Heer. En als we nu het laatste gedeelte van die strijd gaan overdenken, hebben we bij vernieuwing nodig dat onderwijs des Heiligen Geestes uit uw woord, opdat we ook uit dit woord recht mogen verstaan wat gij daardoor tot ons te zeggen hebt. Dat we toch zullen bedenken dat we de strijd tegen onze doodvijanden, duivelwereld der eigen zondig vlees, hebben te strijden ten einde toe. Dat we hier zijn in het strijdperk. Hier is het land der rust niet. O heren, het geldt dan ook van allen die boven zijn, dat zij komen uit de grote verdrukking. Maar ze hebben hun klederen wit gewassen in het bloed des lams. Ach, wij bidden u, wil door de kracht en de genade des geestes, uit de kracht en de bediening van uw dood en opstanding, gezegende Heer Jezus Christus, de strijd strijden ten einde toe tegen onze vijanden, Heer. Hij zegt het zo in uw woord met nadruk. Gij hebt hem bloeden toe nog niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Ach, Heer, het vlees wil dikwijls rusten als het strijden moet. En u bidden u, wil die lessen uit dit woord maar verklaren voor ons verstand en aan onze harten toepassen, dat we iets van mogen kennen, Heer, en in de beleving ervaren met een Gideon, dat onze verwachting alleen van u de Heere zijn mag, en dat we in u alleen onze sterkte mogen hebben, dat we toch zoeken, Heer, als arme zondaren in de schuilplaats des Allerhoogste een veilige toevlucht te hebben, Heer. Want al wat buiten u is, zal in de strijd ten onder gaan. Maar zalig die geborgen mag zijn in u, gewassen in uw bloed, gekleed met de klederen des heils, wier de mantel der gerechtigheid om de schouders gehangen is. En dan kan het nog wel eens bang en moeilijk in de strijd zijn, Heere, maar ze hebben toch de belofte. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Gij zijt die God die trouw houdt. En hoe wonderlijk vaak de weg, hoe onverklaarbaar vaak voor ons verstand. Ach, Heere, al schijnt soms alsof alles tegen ons is. Wil bewaren enerzijds voor opstand en wil anderzijds bewaren voor moedeloosheid. Dat het oog op u, de Heere, zijn mag, om u maar weer te brengen bij uw eigen woord en bij uw eigen toezegging, in te mogen leven, wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken, hoe dan ook, en dat maken Gods liefderijke ontfermen. Dat loopt toch uit op uw eer en op zaligheid der zielen, die door de genade des geloofs hun vertrouwen en sterkte in u de Heere mogen hebben. Wil zo dit onderwijs dan genadiglijk voor ons verstand verklaren en aan onze harten toepassen. Mocht het woord leiden tot oprechte bekering van jong en oud, gij laat ons uit uw woord horen wat het einde der goddelozen is. En dat is ondergaan in de nacht der eeuwige verlorenheid. Ach, bewarer, jong en oud voor. Heer, bekeer toch wat onbekeerd is. Wil in het heden der genade uw barmhartigheden en uw goedertierenheden en uw ontfermende liefde en nog een zondaars hart te tonen. Doe stramme knieën voor u buigen in het stof. Wil harde harten nog eens verbreken, opdat men tot u mag leren vluchten. Het ware gebed in de ziel geboren mag worden. Zie een gunst op mij van boven. Wees me toch genadig, Heer, wie in waarheid met alle zonden en schuld en in de strijd tegen zijn vijanden naar u mag vluchten, en waar het oog mag druipen tot uw God, ja het oog wenend op u geslagen is. Heere, daar zult ge niet beschamen, wel gelukzalig hij, wiens verwachting van de Heere zijn God is. Mocht dan dit woord ook zijn tot onderwijzing van uw volk, tot hunne bemoediging en tot hunne versterking, enerzijds tot hunne beschaming, maar ook anderzijds tot vertroosting, dat wiens sterkte in de Heere zijn God is, eeuwig de overwinning zal behalen. Gij, o dierbare borg, gij hebt de strijd gestreden. Gij hebt alle vijanden tentoongesteld aan het kruis en al de vijanden overwonnen. En u is toch dat volk in u meer dan overwinnaar. Door hem, zo zegt de apostel het met recht, die ons heeft lief gehad. Wel nu, Heere, wil dan zo het onderwijs door uw heilige geest verklarend voor verstand en hart vruchten doen dragen, dat zaad nederwaarts wortelen schieten en opwaarts vruchten voortbrengen van geloof en van bekering. Gedenk aan allen die met ons luisteren. Gij die meer dan één zegen hebt, ge mocht ook hun willen gedenken en met het woord meekomen met uw geest, ook voor hun harten en het nog stellen tot een eeuwige zegen. Gedenk aan alles wat wachtend is op uw zegen, al onze zieken, oude van dagen, beproefden en verdrukten, eenzamen, weduwen en weduwnaars. Ach, Heere, daar is toch geen nood en daar is toch geen druk of bij u is uitkomst. Gij zijt een God vol van genadige vertroosting. En gij troost het hart dat schreiend tot u vlucht. Nu dan, Heere, zegen alle arbeid, de arbeid der zending. Gedenk die broeders en zusters die daar arbeiden, in den vreemde vaak onder zulke moeierke omstandigheden. Maar ze hebben toch ook de belofte dat gij ze zult toebrengen van het noorden en zuiden, van het oosten en westen. Dat gij uw kerk bouwt onder Jood en Heiden, Mohammedan. De aarde zal vol worden van de kennis des Heren. Zegen alle arbeid van barmhartigheid. Wil uw koninkrijk nog in menig hart vestigen. Het rijk des Satans verstoren. En hoor en verhoor ons in die biddende hoge priester. Verheerlijkt aan uw rechterhand. En die gij altijd hoort in de genadige verzoening en uitdelging van al onze zonden. Amen. Zo hebben we dan, geliefden, in de laatste Bijbellezing, nu een 3-4 weken geleden, met u overdacht op welke wondere wijze de Heere Gideon met zijn 300 mannen de overwinning bereidde over de Midianieten. De Midianieten, een leger van 135.000 man, zwaar bewapend met snelle kamelen, en daartegenover Gideon met 300 mannen, die hij niet moest bewapenen, en die met geen strijdwagens ten strijde moesten trekken tegen dit machtige leger. Maar op Gods bevel had hij ze een kruik gegeven, een fakkel en een bazuin. En als dan de strijd zal aanvangen, Gideon had het zijn mannen nadrukkelijk gezegd, hij zou het hen voordoen en dan moesten ze hem nadoen. Hij zou zijn kruik stuk slaan en dan moesten ook zijn 300 mannen dit doen. Dan is ook de ledige kruik nog verbroken. En dan gaan ze de strijd in met een fakkel en een bazuin. Ja. De wereldling zou zeggen, wat dwaas. Die gaan hun ondergang tegemoet. Maar alweer, het dwaze der mensen, het dwaze Gods is wijzer dan het wijze der mensen. Dat de Heere op zulke wonderlijke wijze deze 300 mannen de strijd liet strijden met een leger van 135.000, was om kennelijk te tonen dat het de Heere was, Jehova, die getrouwe, onveranderlijke verbondsgod, die hen de overwinning gaf over de Midianieten met de verbonden volkeren uit het oosten. Zo zijn ze dan de strijd ingegaan. En God zorgde dat dat leger der Midianieten verschrikt werd, ze zich tegen elkander keerden en zichzelf verdierven met een fakkel en met een bazuin. Daarin hebben we gehoord, geeft de Heere zijn kerk een les. Zo moeten ook wij de strijd strijden met onze vijanden. En u weet nog wel, die fakkel, die licht verspreidde in de donkere nacht, die fakkel is het beeld van het woord van de levende God. Gods woord, dat een licht is, een lamp voor de voet, een licht op het pad en de bazuin, het beeld van het gebed, waarin de ziel roept tot God, om in de kracht en in de mogendheid en in de majesteit des Heeren de strijd te mogen strijden met de vijand. En wie dat mag doen door Gods genade, mag ervan verzekerd zijn dat zijn vijanden het onderspit gewis en zeker zullen derven. Wie maar de goede God laat zorgen. We hebben veel te weinig krediet op de Heer. Wij kunnen zo dikwijls de zaken bespreken, maar beleven, dat is een tweede. Het beleven je sterkte in de Heer te hebben. Je vertrouwen alleen te bezitten in de God des verbonds is een vrucht van de genadige bediening des Heiligen Geestes in het hart. Mocht die geest dat woord Gods dan sterke verklaren voor uw verstand, de kracht van schenken in uw harten, opdat ook wij de strijd die we te strijden hebben mogen doen door de kracht der opstanding van Jezus Christus uit de doden. Is Christus in mij mijn sterke rots en mijn tegenweer? Zie, dan gaan we nog ten strijde in de vaste overtuiging en de Heere is met ons. En zo de Heere dan met ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Niets en niemand. Geven de Heere door de genade des Geestes de vrucht van dit onderwijs van het woord wat we nu met u gaan overdenken, waarin het gaat over Gideon die in Heerkracht de vijand overwon. Zingen we dan eerst met elkaar uit de 32e psalm, 4e en het 5e vers. Intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. De tweede collecte is een extra collecte voor rente en aflossing. Psalm 32, de versen 4 en 5. met zijn 300 mannen zette de strijd voort. Dat leger der Midianieten, dat was in wanhoop gevlucht, voor zover ze zichzelf niet ombrachten, werden ze omgebracht door de mannen uit de stam van Manasse, Aser en Naphtali, die opgeroepen waren om de vluchtende vijand achterna te zetten. En de mannen van het gebergte van Efraïm, die opgeroepen waren om die vluchtende Midianieten in hun vlucht te stuiten, door te verhinderen dat ze de Jordaan niet zouden overtrekken. En ze moesten vooral zorgen het veer bij de Jordaan te bewaren, opdat ze zich met het veer niet zouden laten overzetten. Wanneer dit alles geschied is en de mannen van Efraïm zijn teruggekeerd tot Gideon en zijn 300 mannen, met de hoofden van twee vorsten der Midianieten, Oreb en Zeeb, die de Efraïmieten gedood hadden. En nadat er twist dreigde te ontstaan, omdat ze vertoornd waren dat Gideon ze niet eerder had opgeroepen, wanneer dit geschied is, dan menen deze lieden uit de stam van Manasse, Aser, Naphtali en die van het gebergte van Efraïm, nu is het genoeg. Zie zo, het grootste deel is omgekomen. Wat er dan gevlucht is, nou ja, die zijn gevlucht over de Jordaan en die zijn in dat oostelijk gedeelte van de Jordaan, daar hebben wij geen last meer van. Dus het is nu genoeg. Zij staakte de strijd en zij keerde weder. Kennelijk zien we hierin dat de Heere toch alleen door Gideon en zijn 300 mannen en door geen andere de strijd wilde doen strijden en de volkomen overwinning op de vijanden geven. Want Gideon met zijn 300 mannen, zij zetten in het geloof de strijd voort. Blijven de anderen achter, menen ze het is nu genoeg. Gideon in het geloof en die zijn sterkte in zijn God heeft, waar ik kennelijk weten mag door de Heere geroepen te zijn tot richter en tot verlosser van het volk van Israël. Hij trekt met zijn 300 mannen over de Jordaan en hij zal de vijanden zien te achterhalen die nog kans gezien hadden te vluchten. Blijven de anderen achter, hij zet de strijd in het geloof voort. Hier liggen toch alweer onmiddellijk lessen. Want immers de kerk des Heren heeft ook zijn strijd te strijden met de doodvijanden, duivelwereld en ons eigen vlees. En weet je wat het ongeluk is van een mensenkind, geliefden? Dat is het dus van nature en ook van u en van mij. Wij menen zo dikwijls dat de vijand al wel voldoende overwonnen is, dat we de vijanden onder de voet hebben en dat we de strijd nu zachtjes aan wel kunnen staken. Weet je wanneer dit vooral doorleefd wordt? In het begin van de bekeringsweg. Ik heb u dit wel eens meer gezegd. In het begin van de bekering, als de ziel zo oprecht de keuze heeft mogen doen en er een levende hoop op de Heere en zijn goedertierenheid in het hart geboren is. Ach, wanneer de ziel dan meent zo sterk te zijn in de Heere hunne God, dan menen ze vaak We hebben nu de vijanden wel onder de voet en die kunnen ons geen kwaad meer doen. Maar ach, geliefden, dat is een weerkerend verschijnsel in het leven der kerk. Weet u, het vlees begeert te rusten waar geen rust is. Waar het vlees strijden moet tegen de doodvijanden. Want die doodvijanden die zijn voor Gods kerk wel in wezen overwonnen. Door die gezegende koning Christus. Die alle vijanden aan het kruis ten toon gesteld heeft. Die Satans kop vermorzeld heeft. Alle vijanden ontwapend. Maar God heeft in zijn aanbiddelijke wijsheid. En wie zal die wijsheid Gods ooit kunnen doorgronden. Nog toegelaten dat die vijanden hier de kerk. Het gelovige hart nog zo dikwijls kunnen benauwen. Daarom blijft hier de strijd ten einde toe. De apostel Paulus heeft het zo naar waarheid gezegd. Toen hij aan het eind was van zijn leven. Toen Paulus wist. Nog even. En dan wacht het schavot me. Dan mocht hij rustig aan denken. Dat is ook een genade wel dat zegt. Als je zo de dood onder de ogen mag zien. Ja, zijn kracht en sterkte was in de Heere zijn God. En wat zegt dan die Paulus, die allerheiligste in het koninkrijk? Dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Hoe heeft hij mogen volharden ten einde toe, tot hij de volkomen overwinning behaalde. Toen de Heere zei, nu is het genoeg. En toen zijn hoofd op het schavot rolde in het zand, hebben de engelen zijn ziel de hemel binnengedragen. En daar heeft hij de palmtak der eeuwige glorie en overwinning in zijn handen. En daar zingt hij met gans de verloste schaar al de heerlijkheid en de eer van hem die op de troon zit, die ze kocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. En daarom is het zo noodzakelijk om niet te verflauwen in de strijd. Zijt waakzaam en bedachtzaam, geliefden. Weet je wat de Heere Jezus zegt in zijn woord? He? Ten opzichte van de vijanden. Als wij menen, nu zijn ze er wel ten onder. Dan zegt de Heere, maar gij lieden. Je hebt ten bloede toe nog niet tegengestaan. Hoor u het? Ten bloede toe nog niet tegengestaan. Strijdende tegen de zonde. En daarom geldt het altijd voor Gods kerk. Zolang ze hier is in het, hoe wordt dat ook genoemd, vriend? Het tijdperk waarin de kerk hier is. Dat noemen we immers het strijdperk. Wel nu, zolang die kerk nu nog beneden is, in het strijdperk, heeft ze de strijd te strijden ten einde toe. Want de vijanden zijn er voor ons ten onder, als we aan het einde van de reis in dit strijdperk zijn. Hoe is het dan nodig om in te leven de kracht van Christus, die in de zijne verheerlijkt wordt. Dan moeten we eens luisteren hoe de apostel Paulus dit schrijft in zijn brief aan de Romeinen. Dan schrijft Paulus over die strijd die de kerk strijden moet. Alzo ook gij lieden. Strijd, die strijd. Want weet indien we met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we met hem zullen leven. Want dat Christus gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij goden. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. Ach, die begeerlijkheid van mijn vlees is rust. He? En de Heere zegt, strijden ten einde toe. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf een goden als uit de doden levende geworden zijnde. En stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. En zie, wat is het dan een genade als we strijden mogen in de kracht van Christus. Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. En wordt die kracht van Christus in mijn hart verheerlijkt, leef ik in. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Daar gaat ie. Laten de anderen maar staken. Menen, het is nu wel belletjes. Daar trekt Gideon met zijn 300 mannen in het Oost-Jordaanse gebied. Daar lag nog een stamgebied van de stam Gad. En daarheen was het resterende gedeelte van dat leger der Midianieten gevlucht. Het blijkt dat er verschillende duizenden toch nog kans gezien hadden bij een andere overtocht van de Jordaan er overheen, erdoor te komen en te vluchten naar hun vaderland. En daar trekt dan Gideon de vijanden achterna in de krachten, in de mogendheid des Heren. Dan mag je het weten, al zijn er nog duizenden overgebleven. En eerst is hij met zijn 300 mannen, God die helpt in nood is in Sion groot. Buigt u dan in stof en verheft met lof, eert die God en prijst die God en erkent die God. Terwijl hij nu voorttrekt, zijn, dat is ook te begrijpen, zijn mannen moede geworden. Er staat hier zo treffend, moede, nochtans vervolgende. En Gideon, als een bekwaam veldheer, want immers hij had wijsheid van God ontvangen, en wie wijsheid van God begeert, die krijgt het ook. En dat gaat altijd goed. Dan zouden wij menen dat het niet goed gaat. Als een bekwaam veldheer weet hij dat nu zijn mannen versterking nodig hebben om het laatste gedeelte van het leger der Midianieten op te ruimen. Dan komen ze in dat overjordaanse bij het plaatsje Sukkot. Dat Sukkot, dat was gelegen aan de zuidzijde van de Jabok. Een bekend plaatsje. Zeg eens, weet u waar dat Sukkot door bekend is? Jongeren, kom. Denk aan uw Bijbelse geschiedenis. Of ouderen, Sukkot, dat kennen we immers uit de geschiedenis van vader Jacob. Jacob had eens, toen hij op Gods bevel weerkeren moest uit Mesopotamië bij zijn schoonvader Laban vandaan. En de Heere gezegd had, Jacob, maak u op, trek op naar Bethel en woon al daar. En bouw al daar de Heere een altaar, dien God, die u gehoord heeft en nabij geweest is. Toen gij vluchtende waart voor het aangezicht van uw broeder Esau. Jacob heeft daar de Sukkot zijn tenten opgeslagen, hutten gebouwd voor zich en voor zijn vee. En hij heeft er ongeveer wel 10 jaar gewoond. Maar dat zijn daar de Sukkot voor Jacob niet de beste jaren geweest. En zie, nu komt daar Gideon met zijn 300 mannen. Dan verzoekt hij aan de overste der stad van dat plekske Sukkot om zijn mannen wat brood te geven, wat spijzen. Ze zijn hongerig en moede. Maar hoe wordt nu Gideon teleurgesteld? De overste van Sukkot zeide, is dan de handpalm van Zeba en Salmuna al reden in uw hand, dat wij aan uw heer brood zouden geven? Wat doen nu die mannen? Zij willen ze dus eenvoudig dit mee zeggen, och kom man, je bent maar met 300 man. En daar zijn er nog duizenden gevlucht. En meen je nou dat je met die 300 man die duizenden nog overwinnen kan? En ze hebben gehoord wat wonderen er geschied waren. Zeg, zie het nu weer. Horende hoort men niet. Ziende ziet men niet. Wel. Daar hebben ze heus wel gehoord, dat grote wonder wat God gedaan had. Maar zijn de duizenden ook niet door hun gebied gevlucht, door dat overjordaanse? Ze hebben het dus wel gehoord, wat er geschied was met dat leger der Midianieten. Hoe de Heer kennelijk Gideon en zijn 300 mannen de overwinning gegeven had. En nu? Nu spotten ze nog. Spotten met Gideon en zijn mannen. Ze spotten met de God der vaderen. Met de God Israëls. Als ze zeggen, hier kun je ons nu tonen, niet waar, dat ge de handen van Zeba en Salmuna bij u hebt. Of ze zeggen, wil, als je nou die vorsten het verslagen hebt, en je hebt dat leger eens overwonnen, dan zullen wij er eens over denken om jullie brood te geven. Dat is een mens toch, hè? Ja. Die mensen hebben geen geloof en ze hebben geen vertrouwen in de God hunner vaderen. En wat had de Heere dat volk al niet in zegeningen bewezen? En nu van recente datum, maar ze verharden zich. Ze spotten ermee. Is het wonder dat dan Gideon zegt, daarom, als de Heere Zeba en Salmuna in mijn hand geeft, zo zal ik uw vlees dorsen met doornen der woestijn en met distelen. Hij had nu geen tijd, want de zaak des konings geeft haast. Hij moet de vijanden achterna. In de kracht des Heeren zal hij ze totaal uit. Roeien. Dan komt hij te Pnuel. Pnuel, dat lag aan de noordzijde van de Jabok. Die twee plaatsjes, Sukkot en Pnuel, lagen niet zo ver van elkaar. Nu is ook dat Pnuel bekend uit de geschiedenis. Dat Pnuel, het is hier alleen een verandering van klinker, was Pniel. De plaats waar vader Jacob met de vorst Gods gestreden had. En waar Gods genade hem de overwinning gaf. Pniel, aangezicht Gods. Daar had God hem de zonde genadiglijk vergeven. En daar kwam God hem te beloven dat hij met hem en met zijn zaad zijn zou. Maar ach, ook die inwoners van Pnuel, die verstaan daar niets van. Integendeel, want Pnuel betekent aangezicht Gods. Pnuel betekent, mijn aangezicht gaat mede. Kostelijk, geliefden, mijn aangezicht gaat mede. Ach, hadden die inwoners van Pnuel er maar iets van verstaan. Ze zouden bereid zijn geweest om dat legertje van 300 man van brood te voorzien. Maar ze antwoordde precies hetzelfde als die inwoners van Sukkel. Ook zij honen Gideon en zijn mannen. En ook zij honen Israëls God. Geen geloof en geen vertrouwen. We moeten het eerst zien. Ze zijn nog zo bevreesd voor die vijanden. Terwijl ze 7 jaren lang van de moord en plunder en rooftochten van de Midianieten geleden hadden. Want telkens weer als die legers kwamen naar het West-Jordaanse gebied, moesten ze immers door dat Oost-Jordaanse gebied heen trekken. Maar in al die jaren niets geleerd. Ach, we hebben het er straks gezongen. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Wat is toch een mens, geliefde, als Gods onwederstandelijke genade er niet aan te pas komt, dan gaat de mens door, al ziet hij de wonderen Gods rondom hem geschieden. En dat zien wij ook in ons leven zo menigmaal. Maar we hebben geen hart om op te merken en te verstaan en we hebben geen oog om te zien. Onze harten zijn te dik en te vet geworden, geliefde. God bewaar u er toch voor. Wanneer nu deze mannen en van Sukkot en van Pnuel Gideon teleurstellen, trekt u toch verder. Weet je wat de Heere hier nu weer toont? He? Het is alles een wonder in deze strijd, hoor. Willen ze ze geen brood geven, wel nu dan zal de Heere zo zorgen dat hij de honger wegneemt. Dat kan God ook doen. Ik heb een ouderling gehad in mijn eerste gemeente, die in ontzettende, moeilijke, smartelijke omstandigheden kwam te verkeren. In vroeger jaren kende men die sociale verzorgingen niet zoals we die vandaag en een dag kennen. En die man die was werkeloos en ellende in zijn gezin en zijn kinderen. Ja, en ik kreeg te geloven dat God hem helpen zou. Dat heb ik mee doorleefd. Die man die ging op zijn knieën. En hij zegt tegen zijn kinderen, 's morgens gaan jullie nu maar naar school toe. Als je vanavond, ze bleven 's middags over, want ze moesten wel een uur lopen naar school. Als je vanavond uit school komt, dan zal die God van je vader zorgen dat er eten is. En jullie zullen geen last hebben van de honger. En toen om 5 uur die kindertjes uit school kwamen, was het eerste wat ze zeiden, vader, gek hé, we hebben helemaal geen honger gehad. Ja, toen mocht deze Godvrezende zeggen, mijn kinderen, dat is die wonderdoende God. Voor wie niets te wonderlijks is. Dat zien we hier ook. Moede nochtans vervolgende, maar Gideon gaat dan voort. Hij heeft en de inwoners van Sukkot en van Pnuel. Hij heeft ze het oordeel aangezegd. Hij zal ze van Pnuel dorsen met doornen en disteren. Dat wil zeggen van Sukkot geeselen. En hij zal de mannen van Pnuel die zich sterk waanden in hun toren. Dat schijnt een soort burcht geweest te zijn. En als dan de vijanden kwamen, dan trokken ze zich in die burg terug. En ze meenden daarin onoverwinnelijk te zijn. Wel nu, hij zegt ze het oordeel aan. En dan zal ik de toren doen afbreken, doen ineenstorten. Konings werk heeft haast. En daar gaat dan Gideon. Wat zal dit voor Gideon een teleurstelling geweest zijn. Weet je wat dit kind van God nu telkens weer leren moest? En dat is een les die we ook hier weer krijgen. Een les die een ieder die God vreest telkens weer in beoefening moet leren brengen. En dat is deze les. Verwacht het toch niet van enig mensenkind. Vest op prinsen geen betrouwen. Waar genimmer huil bij vond. De Heere gebruikt die wegen om die Gideon telkens maar klein te houden. En afhankelijk te houden. Omdat die Gideon zijn geloof en zijn sterkte alleen in de Heere zijn God zou hebben. O, van het vlees en van het schepsel afgebracht. Daarom gaat de Heere vaak moeilijke wegen. Daarom brengt de Heer zijn volk dikwijls in de strijd en doet hij ze ondervinden als ze menen met het vlees te kunnen redden, dat ze met het vlees ondergaan, maar ze zijn met haar God nog nooit beschaamd geworden. Hoe kostelijk zegt dan de Heer, wentel uw weg op de Heer en vertrouw op hem. Hij zal het maken. En dan staat er nog een kostelijker woord. En wat moest ons dit wel diep verootmoedigen. En bond Gods heilige geestes op uw harten. Daar staat ook dit. Wees in geen ding bezorgd. Weet, de Heere denkt aan u. Daar staat feitelijk dit. Gij gaat hem ter harte. Dat moet je nu eens indenken. Dat zegt de Heer nu tot zijn kerk. In betrekking met hun zorgen. Met hun noden. Met hun vijanden. Gij gaat mij ter harte. Wel, zoals we vanmorgen gezegd hebben. De grondslag der zaligheid van Gods kerk ligt in die uitroep van zijn eeuwige liefde. O mijn volk, datzelfde vinden we hier terug in de woorden des Heeren. Gij gaat mij ter harte. En waar nu dat liefdehart God zal in de eeuwigheid is opengesteld voor dat volk. Dat op de Heere, Heere alleen leert betrouwen. En dat zijn sterkte alleen maar in de Heere, Heere heeft. Dat hart Gods klopt in eeuwige liefde voor dat volk. Ze gaan hem ter harte. En hoe het dan ook gaat. Maar God zal zorgen. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Mijn oog zal op u zijn. Wel nu, laat dan de vijand maar opkomen. Laat hem dan de moeilijkheden en teleurstellingen er maar in het leven zijn. Heren, daar hebt u toch deze bedoeling mee. Om mij maar aan de grond te houden. Want we kennen het zo gauw zelf, geliefde. En dan hebben we God niet nodig. Oh, dan kun jij nog wel een psalm opgeven. De Heere zal opstaan door de strijd. Maar we leven het met ons hart niet in. En daarom welke genade weldaad in de praktijk van het leven. Telkens met jezelf maar teleurgesteld uit te komen. Dat is nuttig en nodig. En als we het dan met onszelf telkens failliet slaan, rijst God in zijn macht, in zijn sterkte, in zijn kracht en in zijn liefde. Daar gaat hij dan ook, zingende van de Heere zijn God met zijn 300 mannen. Dan blijkt dat er van de 135.000, 120.000 zijn omgekomen. Er zijn er nog 15.000 die waren gevlucht en die hadden te Karbor, waar dit plaatsje precies gelegen heeft, dat is niet met zekerheid te zeggen, maar dit weten we toch wel, dat plaatsje Karbor, dat lag vlak bij de grenzen van hun vaderland. Ze waren er dus, tegen de grenzen aan. En dan is er bij die vijanden een schrikkelijke zorgeloosheid. Want ze menen nu ver genoeg gevlucht te zijn. Ze hebben intussen wel gehoord dat al wat er geschied was in het leven slechts teweeggebracht was door Gideon met 300 man. Toen de strijd begon, nietwaar, dachten ze dat ze aan alle kanten waren ingesloten door een machtig leger. Maar nu hebben ze het wel gehoord. Het waren maar 300 mannen. En nu hebben die 15.000 de vlucht genomen en hebben zich bij de grenzen van hun vaderland gelegerd, hun tenten opgeslagen. De vijand zal ons hier geen leed meer berokkenen. Maar weet, de Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijt verjaagd, verstrooid doen verluchten. Gideon in de kracht en in de mogendheid des Heeren. Hij valt ook die 15.000 aan. En hij vernietigt dat leger der Midianieten. Dan zijn er nog 2 vorsten overgebleven. Salmuna en Zeba. Die proberen door de vlucht het vege lijf te redden. Maar hij zet ze achterna. En ze worden gevangen genomen. En hij neemt ze mee naar zijn eigen geboortestad. Wat zal er toen in het hart van deze Gideon zijn omgegaan? De vijanden totaal verslagen. Van die vijanden hadden ze niets meer te duchten. En dat met 300 mannen zonder wapenen en zonder dorstwagens. Wat heeft het gezongen in het hart van dit kind van God? De Heer is bij mij, ik zal niet vrezen. Wat zal een nietig mens mij doen? Daar God mijn hulp en sterkte wil wezen. De Heer is aan de spits getreden, dergene die mij hulp biedt. God was meegegaan en de Heer had aan hem de overwinning. En aan zijn 300 mannen gegeven. Wat zal hij het ingedacht hebben? Die uren toen God hem kwam te roepen tot richter over Israël. Toen had hij immers gezegd. Ach, Heere, waarmede zal ik Israël verlossen? Mijn geslacht, mijn 1000ste, is het armste uit de stam van Manasse. En ik ben de jongste, de minste, geringste. In mijn vaders huis, waarmede zal ik dan die machtige vijand kunnen overwinnen? Een goed plekje was dat. Niets verwachten van jezelf, dat is ook genade, om ontledigd te worden van jezelf. En hoort, toen had de Heer immers gezegd, Gideon, omdat ik met u zal zijn, zult ge de Midianieten als één enig man slaan. Welaan, God houdt trouw. God was met hem. Zal hij niet gedacht hebben misschien aan de betekenis van Pnuel? Gods aangezicht gaat mede. Ja, de Heere was mede gegaan. En zo is dat hart van een Gideon en zijn mannen vervuld. Met lof en dankzegging vanwege de totale overwinning die ze over de vijanden hadden bereikt. Maar nu moet hij nog 2 beroeve zaken gaan doen. Immers, toen ze de vijand nog achtervolgden, had hij het die mannen van Sukkot gezegd. Als ik weer zal keren, dan zal ik je geestelen met distelen en met doornen. Wanneer ze daar komen in de nabijheid van Sukkot op hun terugtocht, loopt daar een jongen, even buiten Sukkot in het veld. Er is nog een knaap, maar het schijnt een heel pintere jongen te zijn geweest. Want hij kon, en dat was heel wat voor die tijd, hij kon schrijven. Ze roepen die jongen en Gideon laat die jongen zo eens alles vertellen van de toestand in het stedelijke Sukkot. Dan weet zelfs deze knaap uit zijn hoofd, en hij schrijft ze ook op, de 77 namen van de overste van Sukkot. Waarom deze? Wel, omdat Gideon met die overste der stad, met die 77 mannen, gesproken en gehandeld had. Nou, hij weet ze precies op te noemen. gewapend met deze lijst gaat dan Gideon Sukkot binnen. En dan lezen we het hier, toen kwam hij tot de lieden van Sukkot en zeide, zie daar Zeba en Salmuna, van de welke gij mij smadelijk verweten hebt, zeggende, is de handpalm van Zeba en Salmuna al reden in uw hand, dat wij aan uw mannen, die moeten zijn, brood zouden geven. En hij nam de oudste die er stad en doornen der woestijn en distelen en deed het de lieden van Sukkot door dezelfde verstaan. Dat wilde zeggen, daar heeft hij, en daar had hij het recht toe, want God had hem als richter aangesteld. Dies was het ook zijn plicht te straffen die de God der vaderen hoonden en minachten. En toen heeft hij die mannen van Sukkot met doornen en distelen geregeld. Genadiglijk heeft hij hun leven verschoond. Zij krijgen nog een heden der genade. Dat was anders met die mannen van Pnuel. Nu trekt hij naar Pnuel. Die hebben intussen wel gehoord natuurlijk, want die plaatsjes die lagen zo ver niet van elkaar. Ze hebben ook de Pnuel wel gehoord dat toch inderdaad die Gideon met zijn 300 mannen de ganse leger der Midianieten verslagen heeft. En ze hebben heus wel gehoord wat daar nu gebeurde in Sukkot. Wat Gideon gezegd had, heeft hij gedaan. En in plaats dat nu, daar zie je het alweer. Want als mijn volk zich schuldig zou kennen, dan zal God zijn barmhartigheid en zijn goedertierenheid betonen. Maar wat doen die daarvan nu wel? Ze verharden zich nog, de dwazen. Ze sluiten zich op in de toren, in die burcht. En ze verzetten zich tegen Gideon en tegen Israëls God geliefden. En daarom lezen we nu dit ontzettende geliefden, dat Gideon, als hij te Pnuel komt, dat hij de toren van Pnuel afwierp en doodde de lieden die er stad. En wanneer dan dit gericht heeft plaats gehad, trekt hij verder. Het blijkt dan, door het gedeelte der geschiedenis dat nu volgt, dat Gideon is getrokken naar Ofra. Daar was immers zijn ouderlijk huis. Te Ofra was de plaats waar hij woonde. Het was ook de plaats onder die eik die te Ofra is, dat God hem geroepen had. Dat plekje heeft Gideon natuurlijk nooit vergeten. Zoals niemand het vergeten kan, het plekje waar God kennelijk door zijn ziel sprak. Kent u die plaatsjes ook in je leven? Die plekskens waarvan ge zeggen moogt, en ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En als hij dan te Ofra is, wat moet hij dan nog doen? Afrekenen met deze twee goddeloze vorsten. Met Salma en met deze twee goddeloze vorsten der Midianieten. Dus met Salma en dat kan je nou zo op inzond gaan. En Zebua. En als hij dan met die twee vorsten te Ofra gekomen is, doet hij eerst onderzoek aan die vorsten, aan alles wat ze gedaan hebben. Hij laat ze alles vertellen, wat ze in die 7 jaar wel hebben uitgevoerd, op hun strooptochten, hun brandstichtingen en hun moordpartijen. En dan vraagt hij, deze Gideon, geliefden, aan deze beide vorsten, wat waren het voor mannen die gij te Tabor doodsloeg? En zij zeiden gelijk gij, alzo waren zij, enerlei van gedaante als koningszonen. Zie geliefden, dat was een bijzondere zaak. Een zaak die waarschijnlijk niet lang geleden had plaatsgevonden. De mannen die daar bij de berg Tabor het leven hadden verloren, waren erop uitgetrokken met hun vee om weide te vinden. En ze zijn toen door die Midianieten op lafhartige wijze vermoord geworden. En als hij dan vraagt, wat waren dat voor lieden? Deze 70, deze mannen, dan zeggen ze onmiddellijk, dus of ze het nog goed wisten, deze vorsten der Midianieten, daar zeggen ze, gelijk gij, alzo waren zij, enerlei van gedaante als koningszoon. Het waren dus zijn eigen broeders, die op lafhartige wijze door de Midianieten vermoord waren geworden. Hoor dan wat Gideon zegt. Het waren mijn broeders, zonen mijner moeder. Zo waarlijk als de Heere leeft, zo gij hem had laten leven, ik zou u lieden niet doden. En hij zeide tot Jeter, zijn eerstgeborene, sta op, dood hem. Blijkt dus dat hij zich bij zijn huis bevindt. En daar ziet hij zijn oudste jongen, een knaap nog. En dan wil hij die beide vorsten zo vernederen, dat hij ze door een jongen wil laten doden. Daardoor kon dan deze Jeter, die zoon van Gideon, betonen zijn mankracht, zijn sterkte. Maar ach, deze knaap vreesde. Hij dorst niet op deze koningen aan te vallen, terwijl hij nog een jongeling was. En toen zeiden Zeba en Salmuna, sta gij op en val op ons aan, want naar dat de man is, zo is zijn macht. Die beide vorsten gevoelen het dus, hoe diep vernederend het is, als daar een jongen ze doden moet. Wel nu dan, als Jeter zijn jongen vreest, valt Gideon zelf op hen aan en doodt ze. En hij nam de maantjes die aan de halzen hunner kemelen waren. Ik heb u al eens in een vorige bijbellezing verteld, die vorsten hadden om de halzen der paarden prachtige gouden en zilveren klokjes en maantjes, het sieraad van een vorst. En deze nam hij nu niet als een soort roof, als buit, maar hij nam die maantjes ter gedachtenis aan Gods wonderdaden, die zijn belofte had vervuld. Ik zal met u zijn, en gij zult de Midianieten als één enig man slaan. Welgelukzalig die mens die nu met Gideon zijn sterkte in God mag kennen. Kennen we die God, jong en oud? We hebben altijd ook hier de strijd te strijden, hebben we gehoord. En moeten we die strijd alleen strijden, we zullen eeuwig ondergaan. Wel gelukzalig die mens, die zijn kracht en zijn sterkte mag zoeken in de Heere zijn God. Die er iets van kennen mag met een Gideon. Heere, wees gij met mij. Amen. Vierde vers uit 118. zalige en getrouwe God aan het einde van dit ons samen zijn past en betaamt het ons de naam uw goedheid ootmoedig te erkennen. Het deed ons ook in dit avontuur nog in stille rust aan deze plaats zijn. We mochten uit uw woord overdenken, uw wondere daden. Hoe gij degenen die hun sterkte in u de Heer zoeken, niet beschaamt. Hoe gij de vijanden ten onder brengt, uw eigen werk verheerlijkt en bevestigt. Ach, wij bidden u, schenk ons alle, jong en oud, eens een hart. Dat mag leren sterven aan alle vleeselijk betrouwen. Dat we door inwinnende en alles overwinnende genade ons betrouwen en onze sterkte in u de Heer onze God mochten vinden. Welzalig hij die al zijn kracht en zijn hulp alleen van u verwacht. Ontfermt u dan onzer, ontfermt u over uw kerk, God van alle genade, en wil naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid, ons voor uw rekening nemen. Amen. Zesde vers uit Psalm 75. Zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.